Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Ja, het is heel fijn dat die dingen dicht zijn, want het begint een beetje op te warmen. Maar ik geloof dat ik een beetje naar voren moet om meer licht te hebben. Bodhidharma was de eerste Zen-patriarch. Hij is echt de grondlegger van Zen. En Zen is buiten alle woorden en teksten om. Het is schouwen in de ware natuur. En dat is wat we beoefenen op het kussen. Als we op het kussen zitten in de meditatie, dan brengen we onze Boeddha-natuur tot uitdrukking. Want dhyana, meditatie, is prajna, is wijsheid. En dat was de kern van de vernieuwing van Zen. Het was niet meer het bestuderen van de sutra-teksten, maar het pure zitten, dat was wijsheid. En dat is de vernieuwing die Bodhidharma heeft gebracht. En als we dat begrijpen of aanvoelen, dan begrijpen we beter wat zitten met ons kan doen. Hoewel we dat eigenlijk nooit echt kunnen begrijpen of kunnen vatten. Maar als we eenmaal de volgers van de weg zijn geworden, dan is er iets, en wat dat ook mogen zijn, we noemen het bodhicitta, dat ons steeds weer naar het kussen brengt. We gaan steeds toch weer naar dat kussen en dat blijft heel bijzonder. Het te meer omdat het op het kussen niet altijd vrede en halleluja is. Ik zou zeggen, integendeel. Heel vaak worden we geconfronteerd met wat er op dat moment in ons leven speelt. En het is ook evenmin een garantie voor een betere concentratie of beter slapen of meer energie of een boost voor je carrière. Hè, zoals sommige zenpraatjes dat ons willen doen geloven. Als we met zo'n doel gaan zitten, dan beperken we het heel sterk. Dan maken we het heel klein. En het is vele malen groter. Op het kussen komen we in aanraking met wat zich afspeelt in de krochten van onze ziel. Dan staan we oog in oog met de alomtegenwoordige kwetsbaarheid van het leven, van ons leven, met ons onvermogen. De machteloosheid die je vaak voelt. De verveling, niet te vergeten, die er ook vaak toeslaat. Maar ook niet te vergeten met onze tekortkomingen en de verlatenheid die dat allemaal teweeg kan brengen. Als een dorre woestijn. En desondanks houden we het vertrouwen in de weg die we gaan. En blijven we hoe dan ook zitten op het kussen. Zoals ook de voorbeelden van de grote zenmeesters ons laten zien. Dwars door alle vertwijfeling heen gingen zij ook door op de weg. En de verhalen van hun volharding en hun overgave gaan ook over ons. En het zijn spiegels voor ons, voor onze beoefening, voor ons leven. Een heel bekend voorbeeld komt uit de Chinese kroniek, de Chuang Teng Lu. Dat is de transmissie van de lamp. En die is ontstaan, die is uitgekomen ergens in 1100. En dat bevat eigenlijk de stamboom van alle 5e zenscholen die er toen bestonden. Met alle vertakkingen die er waren. Met alle mannelijke en vrouwelijke opvolgers van de zenmeesters. En rond 1300 verscheen de Denkoroku. Dat is de Japanse versie. Dat is eigenlijk een samenvatting uit die eerste Chuang Teng Lu. En die kwam rond 1300 in Japan uit. Japanse zenmeester Keizan, dat was de opvolger van Dogen, heeft die samengesteld. En dat is, ja, het is een compactere samenvatting, zou je kunnen zeggen. Wat hij gedaan heeft, is alle vrouwen eruit gehaald. En alleen de grote lijn van de mannen heeft hij weergegeven. En dat, ik ga daar, ik denk, want daar heb ik ook, want dat bracht me ook weer aan het denken. Ik denk, ik ga in november ga ik iets zeggen over de vrouwelijke Chinese zenmeesters. Want eigenlijk, het is heel vreemd, maar je bent opgegroeid met alle verhalen van die grote zenmeesters. En eigenlijk, die vrouwen vallen er eigenlijk altijd uit. Waardoor je lange tijd het gevoel hebt gehad van, hey, bestaan die eigenlijk wel? Ja, ze zijn er altijd geweest. Van oudsher. Maar ze zijn er altijd nou ja, bij de Japanners zie je dat heel duidelijk. Hup, weg ermee. We hebben alleen die directe lijn van de grote zenmeesters. Maar ik ga in november ga ik daar een keer aandacht aan besteden. En misschien, ik wil ze ook te veel meer in vlechten. Omdat, ja, ik bedoel, mijn opleiding zou ik kunnen zeggen, maar mijn... In mijn al die ja in de tijd van die 28 jaar zo ongeveer heb je altijd eigenlijk alleen maar die mannen gehoord. Dat is ja, we zijn daarmee. Maar dat hindert niks, want eigenlijk, ik bedoel, ik denk ook heel vaak van ja, mannen, vrouwen. Wat is nou eigenlijk het verschil? Ja, er is verschil. Maar als dat lichaam daar, ik heb dat heel vaak gehad als we kinhin. Liepen, dan denk ik, wat is dat nou eigenlijk? Wat is het nou helemaal het verschil? Het is één geest. Het is één geest. Dat we toevallig een ander lichaam hebben. Maar wat is het verschil? We zijn één geest. Dit even terzijde. Nee. Het gaat me wel aan mijn hart. Afijn. Dus al die zenmeesters, Indiaanse zenmeesters, er zijn 28 uit India meegenomen, 22 uit China en dan de eerste twee vanuit Japan. En het boek heeft twee grote thema's. Het gaat over verlichting en het licht. En met verlichting doelt Keizan op het diepe verlangen van mensen om te ontwaken tot het ware zelf. En dat is die bodhicitta-geest. Het diepe verlangen om te ontwaken tot het ware zelf. En met licht wordt bedoeld prajna. Het licht van de Boeddha dat van generatie op generatie wordt overgedragen. Nou, ter illustratie van al dat geploeter ook van die oude zenmeesters geef ik een voorbeeld van Weiko. En Weiko was de opvolger van Bodhidharma. De tweede Chinese zen-patriarch. En Weiko was een groot geleerde van de Tao en het Confucianisme. Een groot geleerde. Hij zat altijd met zijn neus in sutra's en teksten enzovoort. En hij was een zoeker. En op een gegeven moment las hij dus over die samenhang van dhyana en prajna. Meditatie en wijsheid. En hij bekeerde zich tot het boeddhisme en hij ging voor de grot van Bodhidharma staan. Bodhidharma heeft 9 jaar met zijn neus naar de muur zitten mediteren. Pikwan wordt dat genoemd. Hij zat daar te mediteren en Weiko die stond voor zijn grot. En hij wilde een gesprek met Bodhidharma. Hij wilde graag zijn leerling worden. En Bodhidharma gaf geen krimp. Die bleef gewoon zitten. Tot Weiko in alle staten was en op een gegeven moment zijn arm afhakte. Dat ging zo in die tijd. Afijn, Bodhidharma heeft hem als leerling aangenomen. En Weiko maakte maar geen vorderingen. Hij kwam geen meter vooruit. En hij liep op een gegeven moment wanhopig op Bodhidharma toe. En hij zei met de woorden, mijn geest kent nog steeds geen rust. En Bodhidharma zei, waar is de geest die geen rust krijgt? Toon me je geest. En die vraag die dwong Weiko om de stilte in te gaan. En hij heeft 10 dagen daarmee gezeten op zijn kussen. En na 10 dagen kwam hij naar Bodhidharma toe, die de vraag opnieuw stelde. Toon me je geest. En Weiko gaf als antwoord, ik heb hem overal gezocht. Overal gezocht. Maar ik kon hem niet vinden. Ik kon hem niet vinden. De geest is onkenbaar en ongrijpbaar. Ongrijpbaar. En Bodhidharma was heel ingenomen met zijn antwoord. En de geest is grenzeloos. De geest is grenzeloos. Vast emptiness. Eén grote leegte. Maar we zetten hem zelf helemaal vol met van alles en nog wat wij vinden en willen enzovoort. Maar het is één grote ruime leegte. Eigenlijk zouden we een onwankelbaar vertrouwen kunnen hebben in die ware natuur. Die er altijd is. En die de natuur van het hele universum is. Er is niets om ons aan vast te klampen. En in die bodemloosheid van ons bestaan openbaart zich onze ware natuur. Onze ware natuur, zonder voorkeur, zonder afkeer, onaangedaan door lof noch blaam. Want die natuur is er altijd, altijd. We maken het zelf allemaal zo moeilijk. We vullen het in. Het mooie is dat Reiko zijn ervaringen met Bodhidharma ook op zijn leerling heeft toegepast, op Zengzang. Dat is de latere derde Zen-patriarch. Die is bekend van de Sinsen Min. Over vertrouwen in de geest. Dat is een belangrijke tekst. En Zengzang kwam naar Weiko toe. Met de vraag, meester, mijn lichaam is aangetast door de lepra. Ik smeek u, help mij van mijn dwalingen af. Reinig mijn lichaam en geest. En Weiko gaf als antwoord, breng me je dwalingen. Breng ze me. En na een tijdje zei Zengzang, ik heb overal gezocht, maar ik kon ze niet vinden. En Weiko zei, dan ben je al gereinigd. Je dwalingen zijn opgelost. Heb vertrouwen in de Boeddha, de Dharma en de Sangha. En Zengzang herstelde van lepra. En heeft nog een heel lang leven geleefd. De volgende episode laat een verdieping zien van het inzicht bij Weiko. Op een dag zei Weiko tegen Bodhidharma, aan alle voorwaarden heb ik voldaan, heb ik een eind gemaakt. Leidt dat dan niet tot de dood? Vroeg Bodhidharma. En Weiko zei, nee, het eindigt zeker niet met de dood. Wat is je bewijs? Geef me je bewijs. Altijd helder gewaar zijn. Woorden zijn ontoereikend. En verrukt, riep Bodhidharma uit, dat is nou de geest die door alle Boeddha's van alle tijden en alle ruimte gerealiseerd is. Geen enkele twijfel. Als je alle denken, zorgen en getop, wensen en verlangens loslaat, dan val je samen met wat is. Leef je in het moment. En dan openbaart zich de ware natuur, ons ware zelf van geen zelf. En dat is gelijk aan het mysterie van alle leven. En als we dat gaan ervaren, dan openbaart het licht, prajna, zich vanzelf. En dat is de transmissie van het licht van generatie op generatie in ieder moment. Van moment tot moment. En Keizan schreef ter afsluiting van dat hoofdstuk over Weiko het volgende vers. In de open, heldere leegte en bodemloosheid van het bestaan zijn verlangens en gedachten, voorkeur en afkeer uitgedoofd. De geest is helder, altijd wakker, immer stralend. in de open, heldere leegte en bodemloosheid van het bestaan, hè, zoals wij hier allemaal zitten, zijn verlangens en gedachten, voorkeur en afkeer uitgedoofd. En dat maakt dat onze geest, de geest, helder is, altijd wakker, immer stralend, altijd wakker. En dat is ook de avond, de evening call, de avondoproep die we altijd iedere avond doen aan het einde van de meditatie. Wees altijd wakker, nimmer onoplettend, nimmer achterloos. En dat is natuurlijk een hele opgave, want dat zijn we gewoon niet altijd. Maar het is wel ons streven. Het streven dat we dat weten. Hè, dat je jezelf daar opmerkzaam op maakt gedurende de dag. Ontwaken tot het ware zelf is één zijn met de hartgeest. Hè, die de hartgeest van het hele universum is. Wij zijn niet anders dan de geest, het leven in alle levende wezens, in al wat leeft. En enerzijds doorzie je dan de eenheid en in die eenheid en volheid zie je ook tegelijkertijd de uniekheid van alles wat is. En er is een heel bekend zen-gezegde die dat heel duidelijk laat zien. En dat gaat als volgt. En jullie kennen het vast, jullie hebben het vast al vaker gehoord. Eerst zijn bergen bergen en rivieren rivieren. Dan worden bergen bergen en rivieren rivieren. En nu zijn bergen bergen en rivieren rivieren. Als we aan het begin staan van de zenweg, dan ziet onze dualistische geest alle fenomenen als afgescheiden van elkaar. En we voelen ons vaak geïsoleerd en ervaren de werkelijkheid apart en gescheiden van onszelf. Dat zegt die eerste. En we zien dat is dat en dat is dat. En we kijken er ook naar. We zien het ook als van een afstand. En dat is een berg en dat is een rivier. We zien het ook als. Maar als we beginnen te mediteren, zijn we ook vooral met onszelf bezig. Of wat het met ons doet. Worden we wel rustiger? Hebben we er wat aan? Het moet toch wat opleveren? Het is het denken van de dualistische geest. We ervaren de werkelijkheid dan los van onszelf. Alles draait om onszelf. En daarom voelen we ons vaak geïsoleerd en los van de werkelijkheid. Maar als we een aantal jaren op het kussen hebben gezeten, dan ervaren we steeds meer de intrinsieke verbondenheid met alles wat leeft. En we zien hoe langer hoe meer dat we niet zijn afgescheiden van de ons omringende wereld, maar dat we er deel van uitmaken. We zijn er deel van. En het is een openbaring van de eenheid van alles wat is. We zitten niet ook meer louter voor onszelf, maar we zitten voor de gehele werkelijkheid. Voor de gehele werkelijkheid. Wat we ook zingen in de Avatamsaka Sutra, die we deze week ook gaan zingen. De Avatamsaka Sutra. Hoe verheven de meditatie ook is, als het enkel maar om onszelf draait, dan is die van geen enkele waarde. En we zitten ook daarom vanuit die eerste regel van de gelofte van de Bodhisattva. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden. En ook dat beeld laten we weer achter ons. Want uiteindelijk zien we de absolute werkelijkheid in de relatieve werkelijkheid. En andersom. En dat is die laatste. Dan worden bergen bergen en rivieren rivieren. We zien de eenheid en tegelijkertijd zien we ook die uniekheid van alles. De geest is dan feitelijk helemaal vrij. Zonder allerlei bijgedachten en bedenkingen. Zenmeesters die hebben in alle tijden altijd gezocht naar manieren om hun leerlingen op de weg van ontwaken te gidsen. En daar ben ik ze heel dankbaar voor, want de leraren die ik heb gehad, die hebben daar heel erg hun best voor gedaan, zou ik kunnen zeggen. Ze gaven namelijk op allerlei manieren een voorbeeld. En ze leefden de dharma voor. Maar dat was in vroegere tijden natuurlijk heel anders, de setting. Kloosters, hè, waren daar de ideale oefenplaatsen voor. En er werden allerlei middelen ingezet. En in de bloeiperiode van Chan, tijdens de Tang-dynastie, kwamen er nieuwe middelen in gebruik. Lin Shi is daar heel bekend om. Hè. Die had zijn stevige taal, hè, de schreeuw en de klap. En de koan werd als een nieuw middel ontdekt. Maar ze leefden het ook voor. Die monniken leefden samen met de zenmeesters in een klooster. En zenmeester Zweigan, dat is een koan uit de Munonkan, zenmeester rond 900, hij riep iedere morgen zichzelf toe: meester, ja, antwoordde hij dan. Leef je wel? Ja, antwoordde hij. Ben je wel wakker? En laat je niet misleiden? Nee, zei hij, nee. Zikwan spoorde zichzelf dus voortdurend aan. Hè, met in het rond zijn monniken. En zijn ware natuur spoorde hij voortdurend aan tot voortdurende aandacht en alertheid. En waakzaamheid. En het was een dagelijks ritueel. He, iedere morgen deed hij dat in het bijzijn van zijn monniken. En hij leefde dat voor. En dat was een unieke manier om daar om de dharma ook tot uitdrukking te brengen. En die zenmeesters uit die bloeiperiode, die hebben dat op hun unieke manier allemaal gedaan. En met het doel om hun leerlingen wakker te maken. En dat gebeurt nog steeds. Gebeurt nog steeds. Wellicht wat minder spectaculair. En wat meer tussen de regels door. He, want de tijden zijn veranderd. Sinds de dharma in het Westen tot bloei ook kwam. He, waar zen ook vooral door leken. Door mensen, gewoon mensen die hun dagelijkse leven moeten werken. Een gezin verzorgen. Voor hun moeders en vaders moeten zorgen. Dus die hebben eigenlijk... Hebben ze geluk? Heb je geluk als je één keer in de week naar een zendo kan? Want dat geldt voor heel veel mensen niet. Heel veel mensen die zijn eigenlijk een beetje afhankelijk van sessies of van een Zoom-bijeenkomst. En dat is wel het hele mooie en bijzondere toch van de corona, wat we daaraan over hebben gehouden. Dat is eigenlijk dat we Zoom zijn gaan gebruiken voor zenmeditaties. Voor die tijd was dat helemaal totaal niet aan de orde. Dat werd niet gedaan. Maar wij hebben dat ook gedaan. Vanaf het begin, 5 jaar geleden, zijn we daar ook mee begonnen met Zoom-meditaties. En dat is het mooie, is dat je zoveel zendo's nu tegenwoordig kan bezoeken, omdat neem Upaya bijvoorbeeld, Joan Halifax, dat is één groot programma waar je voortdurend ook aan mee kan doen. Dus het is veel toegankelijker geworden eigenlijk. Maar dan via de nieuwe middelen die we tegenwoordig hebben. Maar goed, het komt er eigenlijk op neer dat de beoefening in het Westen gewoon totaal anders is geworden dan ten tijde van Zen in de kloosterzettingen. Waar het voorgeleefd wordt en waar je voortdurend ook met die beoefening bezig bent. En aan ons is het gewoon ook eigenlijk de opgave. Dat we zitten hier op het kussen, maar laat het er niet bij. Het gaat erom dat we in ons leven dat tot uitdrukking brengen en daar steeds mee bezig zijn. Dat we het leven, dat we hier zitten, maar het gaat erom dat we het ook leven. Dat we de zen, de beoefening, leven, levend houden. Onze zenpraktijk van alleen maar zitten zet een proces in gang. En Francis Cook, dat is die heeft de Denko Roku in het Engels vertaald. Die zegt: het is spirituele archeologie. En in de stilte van het zitten stappen we een proces binnen waarin we de lagen die over onze ware natuur liggen, stap voor stap afgraven. Ik heb het heel vaak over een wollen deken die over die ware natuur ligt. Hij heeft het heel, heel erg mooi van begraven dat af als een archeoloog. Dat wordt heel fijnzinnig gedaan. En die lagen die maken namelijk dat we niet in staat zijn tot dat heldere gewaarzijn waar Zwijkan dagelijks toe oproept. Dat is het gewoontedenken namelijk van het ego wat dat blokkeert. Want het denkt in tegenstellingen. Ik, mij, mijn versus de buitenwereld. We identificeren ons te veel met gedachten. Die uitgroeien tot verhalen. En die gaan weer gepaard met gevoelens van voor- en afkeer. Onze geest verkeert daardoor meestal in een staat van conflict. Of oud denken. Krishnamurti noemt dat. Het is allemaal oud denken. Laat toch los. Je leeft nu. Laat dat oude denken allemaal los. Nu. Training van de geest maakt dat die lagen gaan smelten. Waardoor dat grenzeloze gewaarzijn zich kan manifesteren. En het is de geest van no mind. No mind. En natuurlijk zijn de gedachten, maar het ego maakt er geen verhalen meer van. Je merkt ze alleen maar op. En natuurlijk zijn de gevoelens van voorkeur en afkeer. Maar merk dat op. Ze zijn niet meer dwingend. We worden ze alleen maar gewaar. En gaan er bewust en met wijsheid mee om. De geest van no mind is de oorspronkelijke staat van onze geest. En als je open en ontvankelijk in je eigen geest kijkt, ben je in staat ook om dat te zien. En daarmee doorzie je ook steeds meer de werking van het ego. En als het ego tot rust komt, ervaren we ook een diepe, onderlinge verbondenheid met elkaar. Dan voelen we die verbondenheid met elkaar. Interbeing. Wat Thich Nhat Hanh noemt. En dan is het dat je ervaart dat ik ben jij en jij bent mij. Het is alleen maar zitten. En dat alleen maar zitten zet dat proces in gang. Waardoor we de wereld meer als één geheel gaan ervaren. We zijn alle één in en met de wereld. En het is niet af te dwingen, maar als het ons toevalt, dan voelen we die onderlinge verbondenheid met alles om ons heen. Met het kleinste grasje en plantje. Met oceanen, bergen en rivieren. En alle levende wezens. Want het universum is één groot bezield bewustzijn. Dat zich uitsplitst in de vormen van die bezielde kosmos. Die zich manifesteert als zuiver, zuiver gewaarzijn. Het is pure wijsheid en onze ware natuur. Ik dank jullie wel. Dank jullie wel.